na onkruid en de dingen rond de bezettingsacties in Zeeland en Amsterdam, gaan we nu over op een ander hot item, namelijk de Stopera die gebouwd gaat worden. En het is een bandje. Luister maar goed.
Ik wil even introduceren. Ja, er is wel enig verband met het vorige. Want het is een misverstand te denken dat het alleen maar een stop is, of alleen maar een era, of alleen maar een stopera, of zoals Stopera. Het is eigenlijk een Stopera Toma, want het is een combinatie van eerst een atoomschuilkelder annex, hoe heet zo'n ding, centrale bunker voor het bestuur om te overleven, verder een opera en verder een stadhuis. Dus een, die combinatie die men daar neer wil zetten. Dus zelfs mocht ondanks alles wat zich nu in de komende tijd, of het nou een hete of een natte zomer of een warme of een koele herfst of een warme winter wordt, het maakt niet uit, zegt dat er dingen toch nou zou komen, dan is er in ieder geval weer een actieobject bij om te bezetten. Zaterdag 10 juli, 7:45, ondergaande zon over het Waterlooplein. Op de draaitafel, laat ik even kijken, Lully al zesde, La Grande Écurie et la Chambre du Roi. Vroege Franse opera van een paar eeuwen terug. Op de stoel naast mij de ochtendbladen van maandag 5 juli. Demonstratie tegen stadhuis loopt uit op vernielingen. Trouw. Uitstel eerste paal voor de Stopera naar vernielingen. Het Parool. Politie trad niet op bij vernielingen Stopera. Commissaris Bernsen, gebrek aan mankracht. NRC Handelsblad. Jongeren richten in bouwput Stopera grote vernielingen aan. En als laatste het Algemeen Dagblad. Deining naar anarchie. Voor miljoen schade aangericht. Politie laat relschoppers in Amsterdam hun gang gaan. En terwijl ik me nu omdraai, kijk ik uit over een geheel lege vlakte, waar eerst nog bouwmachines, bouwmaterialen stonden, waar mensen hun hond uitlieten, waar schatgravers naar restanten van het verleden aan het zoeken waren. Maar nu is dat allemaal voorbij. Het hek is weer dicht. De gaten zijn weer stevig vastgelast. En om de 10 meter hangt zo'n bekend blauw bordje: verboden toegang. In mijn hand heb ik.
Er zijn er veel meer waarvan we de adressen ook gepubliceerd hebben op het affiche. Dat is inderdaad het eerste wat leuk is aan deze actie, namelijk dat er veel meer bekendheid is over waar die bunkers zijn en hoe je ze ook kan aanpakken, want dat is gebleken. Met een snijbrander is het mogelijk je tot die bunker toegang te verschaffen. Dat het in Amsterdam niet gelukt is met name te wijten aan de ligging natuurlijk in een stille wijk bij de Apollolaan. Op het moment dat duidelijk was dat daar die bunker werd opengebrand, is de politie gealarmeerd. Die was binnen enkele minuten met minstens 10 à 15 golfjes ter plekke. En op dat moment was de actie. Op dat moment was de ploeg bijna binnen. Het is net niet doorgegaan. Het is op echt een minuut. Op een minuut is het misgegaan.
Maar volgens mij had ze helemaal niet in de gaten eerst dat dat het om die bunker ging of dat die werd opengebrand. En het feit dat toch binnen 3 minuten heel veel golfjes eraan kwamen, zou betekenen dat er gewoon speciale instructies bestaan, of hoe verklaar je dat?
Ja, je kan er over speculeren. Ik denk inderdaad dat er speciale instructies bestaan, met name misschien rond die school, maar ook met betrekking tot die bunker, waarvan ze zelf niet weten waarom ze er zijn. Ik denk dat er een briefjes liggen op politiebureaus van, als er in die buurt wat gebeurt, dan moet er in een groter alarm worden geslagen dan als er bijvoorbeeld daar wat gebeurt. En dat is in dit geval gebeurd. Er zijn 3 districten op afgekomen, hoorde ik. In plaats van het 1 district, niet alleen Leienberglaan zelf, maar ook andere districten zijn op het alarm afgekomen en zijn als gek die kant uitgekomen. Ze wisten zelf dus niet waar het om ging, dachten eerst aan een kraakactie. Hebben dat een hele tijd gedacht, totdat ze snijapparatuur aantroffen en die bunker zagen dat daar aan gewerkt was. Zelfs op dat moment hebben ze nog gedacht dat er via die bunker geprobeerd werd die school binnen te komen. Later, op dat moment was eigenlijk al duidelijk dat actie in Zeeland gelukt was. En ze hadden dat snel zelf ook al door, want op het moment dat de arrestanten gemaakt zijn, hebben die op het bureau ook gelijk te horen gekregen van onkruid. Dat, ze wisten dat het een onkruidactie was. Dat is toch vrij snel doorgekomen.
Terwijl als je kijkt hoe het feitelijk ging, dat ze inderdaad die mensen die jullie arresteren, die wisten van niks. En ook volgens mij hadden ze doorgekregen dat er een grote groep bunkers bezig was. En verder zijn die mensen niet lastig gevallen. Ik wilde eigenlijk even terugkomen, hoe ging dat precies, jouw arrestatie? Omdat alle mensen die in de groep liepen of zo, die hebben ze gewoon ongemoeid gelaten.
Ja, wat we er zelf over opgevangen hebben is dat de arrestaties per ongeluk zijn gebeurd door gewoon een paar fanatieke agenten. Er was het commando geven of het bevel om niet te arresteren. Maar een paar agenten hebben dat wel gedaan. Die zijn een groep mensen achterna gerend die ook wegrenden. En die hebben mij en nog iemand anders te pakken gekregen. Dat hadden we zelf ook niet verwacht, maar het is toch gebeurd. En ik denk dat dat ook een reden is waarom we weer snel zijn vrijgelaten. Ze wisten eigenlijk niet wat ze met ons aan moesten. Ze hadden geen bewijs. Ze hadden eigenlijk geen poot om op te staan.
Maar ik bedoel, toen ze eenmaal wisten van die aanslag in Zeeland, of van die aanslag, die bezetting in Zeeland, ja. Toen moest het toch wel duidelijk zijn waarom het ging of zo. En hebben jullie dat dan niet te horen gekregen? Ik bedoel, jij doet nu van ze wisten niet waarom het ging en daarom kwamen we vroeg vrij. Ik bedoel, de pers is ook gelijk benaderd en zo. En
nee, ze kwamen niet vrij omdat ze niet wisten waar het om ging. Nee, omdat ze ons gewoon ergens op straat hebben opgepakt en verder niet wisten. Ze hadden geen enkele bewijs of geen enkele reden om ons ergens van te verdenken, behalve het feit dat wij daar liepen. En daarom, ze zijn er ook niet echt achteraan geweest. Ze hebben wel vingerafdrukken genomen, ze hebben ook vingerafdrukken gevonden, zelf zeggen ze. En die gaan ze nog vergelijken en dan blijkt misschien dat die van ons zijn of niet. En dan zullen ze misschien er nog op terugkomen. Maar ik denk dat er de zaak geseponeerd wordt. Ze zijn er natuurlijk niet bij gebaat dat er nog een proces komt waar wij weer gebruik van kunnen maken om publiciteit voor dit soort dingen te krijgen.
Dat zal dan zeker gebeuren, ook als er een proces komt. Ook de lasapparatuur is in beslag genomen. Daar hebben jullie daar iets over gehoord nog?
Nee, het is trouwens snijapparatuur, dus geen lasapparatuur. die ligt op het bureau en die gaan we proberen terug te krijgen.
Voordat we verder gaan over verhoortoestanden en zo, eerst over de actie in Zeeland. Bij jullie was het in ieder geval wel gelukt. Maar jullie kunnen het best zelf vertellen, omdat er een heleboel onduidelijkheid over was van tot hoever jullie gekomen waren, hoe jullie actie ging, wie er binnen zaten, enzovoort, enzovoort. En ook over verdachte mensen die zich al wekenlang hadden opgehouden en stond er in kranten en dat ze het al lang aan hadden zien komen, wisten sommige buurtbewoners te vertellen. Nou, vertel maar.
Nou, de politie kwam en de marechaussee kwam op het moment dat de bunker net open was. Er zat misschien een minuut tussen of zo. Dat we hadden. De binnenploeg ging naar binnen en deur dicht en daar waren ze of zo. En toen zijn dus die 3 mensen zijn nog gearresteerd van de buitenploeg die nog op het terrein waren. We zijn de bunker zo snel mogelijk ingegaan, kijken of de deur dicht kon van binnenuit en zo. Nou, dat bleek zo te zijn.
was het moeilijk om binnen te komen? Dat is wel belangrijk.
Het was ongeveer een kwartiertje, 20 minuten werk, geloof ik. Snijwerk.
Dus iedereen kan in feite met goede snijapparaten bunkertjes in gaan breken?
Ja, dat is natuurlijk wel zo. Dit was gewoon het toegangshek tot de bunker zelf. Gewoon een soort traliedeur of zo is dat. En een vrij stevige deur wel. Maar als die atoomdeuren zelf dus dicht zijn, wat dus in oorlogstijd volgens mij zo is, dan is het natuurlijk wel even moeilijker om naar binnen te komen. Het is 3 centimeter staal, die deuren. Nou, toen we naar binnen waren, toen... we zijn bijna in de bunker bijna overal geweest, behalve in een paar kamers, niet of zo.
Ja, want zeiden jullie alleen telefooncentrales uit en dat jullie überhaupt geen contact meer met de buitenwereld hebben gehad. En dat is dus absoluut niet zo.
Nou, dat is niet waar hoor. We hebben ongeveer 3 kwartier of 1,5 uur. Hoe lang? 1,5 uur hebben we telefooncontact gehad met de buitenwereld. En nog niet vanuit de telefooncentrale, gewoon toestellen die overal in het gebouw stonden. Het werkte gewoon allemaal. We hebben Amsterdam ook opgebeld en zo. De andere bunkers kregen we geen gehoor natuurlijk.
Nee, wil jij nog iets aan toe?
Ja, nou, het is een enorm grote bunker. Je moet hem voorstellen, als het is 2 verdiepingen is die. Hij is denk ik 30 bij 30 of 40 bij 40 in het vierkant. En het zijn eigenlijk 2 hele grote cirkels, of nee, het is vierkanten. Met in het midden een plotkamer heet dat. Waar een hele grote centrale kamer, waar een grote tafel is en waar dan zeg maar... Een soort conferentiehal en daar dan omheen, dus ik denk iets van 30 kamers waarin zowel slaapkamers, een recreatiekamer, een keuken, maar vooral allerlei werkkamers voor commandanten, zendapparatuur, telefoonkamers en noem al die dingen maar op.
Is het luxe ingericht en zo? Ik bedoel, hoe vermaken die mensen zich in tijden van oorlog?
Nou, het is echt verschrikkelijk om daar binnen te zijn hoor. Of het is... Het is zo'n gruwelijk ding is het. Hij is in 1955 gebouwd, die bunker, en dat zie je aan de inrichting af. Het zijn, er hangen aan de muur lampjes uit de jaren 50 en er staan stoelen uit de jaren 50. En hij is een aantal kamers verhoger hebben, houten betimmering aan de binnenkant en dat soort dingen. Ja, het is een volkomen absurd ding. Nou, vermaken, ze hebben 1 recreatiekamer, hoe heet dat? Dagverblijf heet dat in hun termen dan. Ja, dat kunnen denk ik... Het is een bunker, wij denken dat er zo'n 60, 70 mensen tegelijk wel in kunnen zijn. Als je zag hoeveel bedden er waren en zo. Het is een soort dagverblijf waar nou misschien 15 of 20 mensen zouden kunnen zitten of zo. Dat is dan de recreatieruimte, moet je je voorstellen. Lage ritsen, panorama's en dergelijke troep. En allemaal foto's van militairen en oorlogsschepen en de KLM aan de muur. Ja, en verder was er eigenlijk geen vermaak, denk ik. Ik denk dat het is een soort rooster van 12 uur werken, 12 uur slapen.
Ik bedoelde met vermaken ook niet echt te recreëren, maar gewoon hoe ze daar ondergrond verblijven. Jullie hebben ook nog andere dingen gevonden, maar voordat we daar op doorgaan. En dat is misschien wel jammer voor alle luisteraars die nu met gespitste oortjes zitten te luisteren. Dat jullie eerst met elkaar nog even willen overleggen wat jullie daar bekend van maken en niet. Maar misschien kun je toch alvast iets vertellen.
Ja, nou, het is dus gezegd bijvoorbeeld door die lege voorlichting, geloof ik, dat we geen geheime documenten gezien hadden. Dat we maar 1 of 2 kamers ingekomen waren. Nou, dat is onzin. We hebben wel het een en ander gevonden en die zullen we ook in de loop van volgende week zullen we het allemaal naar buiten gaan brengen. Maar het is dus geheugenwerk, want we hebben niks mee kunnen nemen natuurlijk. Of willen we eerst muziek draaien? Nou, het duidelijkste wat we gevonden hebben is in die plotkamer, dat is een hele grote centrale hal is dat. Daar hangen 2 hele grote kaarten van Zeeland. 1 kaart van Zeeland worden zeg maar hun eigen troepen worden daarop uitgezet. Dan hebben ze alle legeronderdelen, hebben een soort speldjes met een soort tekentje erop. En op een andere kaart van Zeeland worden dan zeg maar, ja, wat zij dan in hun dingen, de vijandelijke activiteiten uitgezet. Nou, en wat je dan, je ziet dus heel goed aan wat zij vijandelijke activiteiten noemen, zie je goed aan wat die speldjes zijn. Dat zijn dus geen buitenlanders of geen buitenlandse troepen of wat dan ook meer, maar dat zijn allemaal eigen bevolkingsdingen. Nou, wat kun je daar bijvoorbeeld voor noemen? Druggebruikers, vreemdelingen, gastarbeiders, subversieve, onbetrouwbare burgers. Dan gaan ze maar door. En dat soort groepen worden dan zeg maar uitgezet, ook bij oefeningen dan vooral. Op zo'n kaart van daar is een opstand van dit, daar wordt een weg geblokkeerd door zo'n groep gastarbeiders willen terug naar hun land waar ze vandaan komen. Die groepen blokkeren dat troepentransport, die zijn bezig met dat munitietransport. En op dat soort dingen oefenen ze dus vanuit die bunker. Gewoon tegen de eigen bevolking, dus tegen mensen die oorlogsvoorbereidingen willen dwarszitten. En dat is heel duidelijk.
Omdat het een bunker is uit de jaren 50, hebben ze wel rekening gehouden met de kerncentrale dan, die er pas veel later is bijgekomen. En waar een vijandelijk iets of sabotageactie zich op de eerste plaats zou oprichten.
We hebben niks over die kerncentrale gevonden.